Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 72, de versen 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En vers 7, noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Psalm 72, versen 6 en 7. De schriftlezing vanmiddag, gemeente, vindt u in Lucas 17. Het wordt gevormd door de versen 11 tot en met 19. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking vanmiddag. Lucas 17, de versen 11 tot en met 19. En daar lezen wij Gods woord en het woord van onze tekst. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont u zelf aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder met grote stem, God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Tot zover de woorden van de tekst. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed. Barmhartige en heilige God, Gij hebt de aarde geschapen uit het niet. U bent het die alle planten geschapen hebt, al de fruitbomen. U bent het die ons hebt geschapen. Alles wat er is, dat is door uw hand en door uw macht en door uw kracht voortgebracht. En u hebt niet alleen deze aarde geschapen, maar u onderhoudt haar ook. U bent het die zorgt dat de seizoenen zich afwisselen en dat regen en zonneschijn komen. U bent het die ervoor zorgt dat een nieuw leven op aarde geboren wordt onder de mensen en ook onder de dieren. U bent de schepper en de onderhouder van alles wat leeft. En daarom is het heel gepast dat wij tot u komen om u heel hartelijk te erkennen en te danken voor al uw onverdiende goedheid aan ons gegeven. Heere, Gij zijt werkelijk goed. En Gij hebt ons ook gespaard dit afgelopen jaar. En er zijn sommigen onder ons waarvoor dat heel in het bijzonder ook werkelijkheid geworden is. Dat wij vreesden voor hun leven. En dat zij hier nu mogen zitten. Dat ze hier mogen zijn in Gods huis of thuis meeluisteren via de kerktelefoon. We danken u voor uw sparende trouw in hun leven. En Heere, zo willen wij u ook danken dat de kinderen naar school konden. Er zijn ook andere landen waar de kinderen niet naar school gaan. En waarbij ze niets onderwezen worden. Maar u hebt onze kinderen het voorrecht gegeven dat ze naar school konden. En dat ze daar ook konden horen de Bijbelse geschiedenissen hen verteld. En dat ze ook konden horen ook dit gedeelte dat wij nu juist gelezen hebben. Over de 10 Melaatse mannen, waarvan er maar 1 maar terugkwam nadat ze allen genezen waren. Heere, wat een voorrecht dat de jongens en meisjes naar school kunnen. En dat ze hier zondagmiddag zondagschoolonderwijs mogen ontvangen. Heere, wat geeft u een zegeningen. En dat onze kinderen mogen opgroeien. En dat u voor hen zorgt. Heere, zo zijn er vele zegeningen die u geeft. En waar zullen we beginnen, waar zullen we eindigen? Wanneer we al de zegeningen toch onder woorden zouden moeten brengen. Dat u hebt weer een oogst gegeven in dit afgelopen jaar. En we mochten werk hebben. En u hebt voor ons gezorgd. Heere, u zij de dank en de lof en de aanbidding. Dat u omziet naar mensen die het niet verdienen dat ze zo gezegend worden. Want wij hebben allemaal tegen u gezondigd. Ook als jongens en meisjes hebben wij tegen u toch vaak gezondigd. En dat weten we ook in ons hart. Geef daar ook onze jongens en meisjes dan op een jonge leeftijd al mogen begrijpen dat alleen de Heere Jezus Christus hen kan wassen van al hun zonden. En geef dat ze nu al naar u vragen en naar uw sterkte. En dat ze bidden dat u in hun hart zult komen wonen en werken. Zo kan het toch alleen maar ware dankdag zijn als we u niet alleen de dank toeschrijven met onze lippen, maar pas wanneer we ons hart voor u zoeken neer te leggen en dat we naar u gaan vragen, niet maar naar zegeningen en dan nog meer zegeningen, maar dat we naar u leren vragen, want u bent de God van alle zegen. U bent gekomen om zondaren zalig te maken. En dat is de allervoornaamste zegen. Het grootste wat we kunnen ontvangen. Om een nieuw hart te krijgen. Om u leren lief te hebben en om straks naar de hemel te mogen. O, geef dat we daarna zullen vragen. En dat we zullen zoeken naar u, Heere Jezus. Om door u bedekt te worden. Om door u vernieuwd te worden. Laat het zo toch dankdag voor ons mogen zijn. In de weg dat wij heel klein worden voor u. En dat we u belijden, dat we niets verdienen. Maar dat we toch alles van u vragen. Want als we om de Heere Jezus Christus vragen, dan vragen we om alles. Geef dat dat zo bij ons mag leven. Want u nodigt ons uit om zo tot u te komen in het gebed. Heere, u zij de dank, de lof en de aanbidding. Voor al uw goedheid aan ons betoond. Op zoveel manieren in dit afgelopen jaar. Waarin er ook weer gezaaid, geploegd, gezaaid. En ook weer geoogst mocht worden. Heere, we mochten in een land leven waar er gezondheidszorg is. Als we ziek zijn, dan kunnen we naar de dokter. Wat een zegen dat dit er allemaal is. En dat we veilig over straat kunnen gaan. Dat er geen oorlog is en geen onlusten zijn. Heer, u zij daarvoor de dank. Trouwe God, u weet ook dat er zijn die het moeilijk hebben. U weet ook dat er zijn die het leven een woestijnreis vinden. U weet ook dat er zijn die zich voortslepen door het leven en die eigenlijk voor hun besef verdriet op verdriet meemaken. En dat ze soms zo alleen zijn en in dit afgelopen jaar dat zij een geliefde hebben moeten missen. En dat doet hen elke dag, dat doet hen elk uur van elke dag pijn. Heere, wilt u hun ogen opheffen? Dat ze mogen zien op u, die het leven bent. U, die het eeuwige leven geeft. En u die kracht geeft aan de moedelozen. U die troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Geef dat dat ook ervaren en beleefd mag worden. En ook, Heere, wanneer we het moeilijk hebben met ons werk. En moeilijk met ons inkomen, als ons inkomen achteruit gaat. vanwege de nood en de crisis en het teruglopend werk. Heere, geef dat we dan ook mogen luisteren naar uw woord. U hebt toch beloofd, u zult zorgen dat als u uw enige geboren zoon gegeven hebt, zou u dan niet willen zorgen voor alles wat wij dagelijks nodig hebben? O Heere, geef dat wij dan ook toch eerst u zoeken en uw koninkrijk. En dat we dan ook mogen zien hoe u ons alles geeft. Heere in de hemel, leer ons dan danken. Leer ons in overgave aan u te leven. Leer ons bij u alle moeite en verdriet te brengen. Want u aanschouwt het opdat wij het in uw hand zouden leggen. Heere, wil bij de ouderen zijn in het verzorgingshuis, voor wie het leven zo anders geworden is, zo besloten, zo klein. Het was zo anders. Heere, wilt u hen nabij zijn, dat ook al zijn ze op een kamer alleen, dat ze toch in uw woord mogen zien, een wijd horizon die zich openstelt en dat ze zicht mogen hebben op het eeuwige leven in u. O Heere, wilt u zo bemoeienissen met ons hebben. Zegen ons in deze dienst, geef uw knecht kracht om ook dit gedeelte van uw woord uit te leggen en toe te passen. Wilt u met uw geest in ons midden zijn en ons verblijden door uw daden. Zegen ons, Heere, in de wegneming van al onze zonden en leid ons tot waarachtige bekering, tot een leven in afhankelijkheid van u en dat dat leven steeds meer verdiept mag worden tot eer van uw grote naam. Zo zal het werkelijk dankdag zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan zingen wij nu Psalm 23, de verzen van Psalm 23. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, bidden is moeilijk. Wij weten vaak niet waar we voor zullen bidden. En we weten vaak ook niet hoe we zullen bidden. De discipelen hoorden eens de Heere Jezus bidden. En ze waren zo onder de indruk van zijn tere gebeden, dat ze hem vroegen: Heere, leer ons bidden. En zo mogen wij dat ook wel aan de Heere vragen. Heere, leer ons bidden. Want bidden is moeilijk. Maar danken is nog veel moeilijker. Als wij in nood zijn, dan gaan we wel bidden om verlossing uit die nood. Maar als de nood vervuld is en er is een uitredding geweest, hoe ligt het dan met ons danken? Hoe vaak vergeten we niet te danken? Of hoe vaak is ons danken maar heel klein in vergelijking met onze grote gebeden om uitgered te worden? En daarom mogen wij ook wel bidden: Heere, leer ons danken. En als wij in dit afgelopen jaar zien, dan hebben wij veel reden om te danken. Jongens en meisjes, de Heer heeft toch veel gegeven aan ons. Elke dag kleren om aan te trekken. Jullie weten ook wel in andere landen dat er kinderen zijn die geen kleding hebben. Die met scheuren rondlopen. En die hebben niet eens twee pakjes kleren wat ze aan kunnen doen. En elke dag te eten. En we weten heus dat er miljoenen mensen zijn die niet genoeg te eten hebben. En in andere landen was er misoogst en waren er rampen. Moesten mensen uit hun huis vluchten. Is hier ook geweest in Nederland. Nog niet zo heel lang geleden. Aan het einde van de oorlog. Toen vluchten ook mensen uit hun huizen weg. En toen zaten ze ook in de vuilnistonnen te kijken of ze nog een korstje brood konden vinden. Dat is hier gebeurd in Nederland. Kan ook weer komen. Als de Heere de machten van het kwaad hun gang laten gaan, dan breken er rampen los. Daarom moeten wij elke dag maar dankbaar zijn. Dat wij mogen eten. En dat er weer een nieuwe oogst was in het afgelopen jaar. En dat de Heere ervoor zorgt dat er weer nieuwe beesten komen. Dat die geboren worden. En dat de Heer ons het voorrecht geeft om in een vrij, in een goed land te wonen. En dat we vrij naar de kerk kunnen gaan. Dat we niet hoeven te vluchten, zoals anderen wel moeten vluchten van hun plaatsen, hun dorpen, hun steden, waar ze eeuwenlang gewoond hebben. En eeuwenlang hebben ze daar kerken gehad. Maar nu moeten ze hals over kop wegvluchten. Er is wat leed in de wereld. Maar de Heer is zo goed voor ons geweest. En daar mogen wij hem wel zeer dankbaar voor zijn. Dat we ook naar school kunnen. Jongens en meisjes, daar hebben we de Heer voor gedankt. Misschien heb je niet altijd zin om naar school te gaan. Maar het is een groot voorrecht van de Heer dat je naar school mag gaan. En daarom is dankbaarheid toch zeker nodig. En daarom mogen we nu luisteren naar de Bijbel. En mogen we nadenken over die geschiedenis van de genezing van de 10 melaatsen. Daar willen we met elkaar over nadenken. De Heere Jezus geneest 10 melaatse mannen. En dan zien we 3 gedachten. Ten eerste hun ellende. Ten tweede hun verlossing. En ten derde hun dankbaarheid. De Heere Jezus geneest 10 melaatse mannen. We zien ten eerste hun ellende. Ten tweede hun verlossing. En ten derde hun dankbaarheid. Zo in dit gedeelte in Lucas 17 zien we dat de Heere Jezus met zijn discipelen aan het wandelen is, waarschijnlijk op het grensgebied tussen Galilea en het land van de Samaritanen. En de Joden, ze reisden nooit door het land van de Samaritanen. De Joden zagen op de Samaritanen neer. En de Samaritanen haten de Joden. Die twee volken verdroegen elkaar niet. Maar als er een gemeenschappelijk nood is, dan kunnen zij zichzelf met elkaar verbroederen. En dat zien we ook in deze geschiedenis. Want we zien hier dat door het leed een Samaritaan met Joodse mannen samen optrekt. Een groepje mannen. 10 Melaatsen. Jongens en meisjes, de Melaatsen, dat weten jullie wel, die mochten niet wonen bij de mensen. Dan konden andere mensen er ook ziek van worden. Ze moesten weg, buitenaf wonen, alleen. Je kon alleen maar samenwonen met andere Melaatse mensen. En zo zien we hier in dit gedeelte dat een groepje van 10 Melaatse mannen naar de Heere Jezus toekomen. 9 Joden en 1 Samaritaan. Ze trokken samen op. Toen ze gezond waren, was dit nooit gebeurd. Maar nu ze ziek zijn, nu ze een gemeenschappelijk leed hebben, trekken ze samen op. Want dan ben je toch 1 in je nood, 1 in je leed en 1 in je roepen. En dat zien we ook hier. Want daar komen dan die 10 mannen aanstrompelen. Het is een vreselijk gezicht. Het wordt verder niet beschreven hier. Maar melaatsheid, dat zien wij hier niet in Nederland. In andere landen is het er nog wel. Het is een afschuwelijke ziekte. Het wordt ook wel lepra genoemd. Het is een zegen dat er nu geneesmiddelen ontdekt zijn om die arme mensen te helpen. Maar die geneesmiddelen waren er toen nog niet. En als je melaats was, dan was je in feite ten dode opgeschreven. Dan kreeg je allemaal wonden aan je vingers en aan je handen en aan je tenen en je voeten. En er begonnen stukjes van je lichaam eigenlijk af te vallen, te sterven. En ook in je gezicht kreeg je vervormingen. En daar komen dan die 10 stakkers aanlopen, we kunnen beter zeggen aanstrompelen. Met hun kapotte ledematen en voeten. Met hun vervormde gezichten, met hun verschrompelde handen en voeten, met de dood in hun ogen. En ze gaan richting de Heere Jezus. Ja, melaatsheid was een vreselijke ziekte. De mensen moesten ook op een afstand staan en moesten ze roepen, onrein, onrein. En wie melaatsen zag, die deinsde ervoor terug. De Joden beschouwen hun melaatsen als iemand die levend dood was. Het was een onbeschrijfelijke ellende. En dan zien we deze 10 mannen aankomen. Maar deze 10 mannen in hun ellende, ze gaan wel de goede kant op. En dat zal voor hen alles beslissend blijken te zijn. Ze gingen namelijk met hun leed naar de Heere Jezus toe. En dat is een prachtig beeld. Want melaatsheid wordt in de schrift ook gebruikt als een beeld voor de zonde. Wanneer wij in Jesaja spreken over dat we melaats zijn van de hoofdschedel tot de zolen van onze voeten toe. En dat het hele lichaam bedekt is met zulke wonden, dan is dat de verwijzing naar melaatsheid. En dan zegt de Bijbel dat de mens eigenlijk van nature melaats is. De mens is door de zonde in feite melaats. Al zijn we verder gezond wat lichaam betreft. Maar toch is te vergelijken met melaatsheid. De mens is in feite levend dood. Tenzij er een wonder gebeurt. Tenzij een mens overgezet wordt vanuit de dood in het leven. Dus tenzij de Heere Jezus in het leven komt met zijn Heilige Geest en met zijn kracht en mensen een nieuw hart geeft. Als dat niet gebeurt, dan zijn ze en blijven ze levend dood en zullen ze straks eeuwig dood zijn in de verlorenheid. Zijn wij er al achter gekomen dat wij levend dood zijn? Zijn wij erachter gekomen dat wij van nature dood liggen in zonden en misdaden? Houdt het u wel eens bezig? We leven er toch niet overheen. We leven toch niet door, terwijl we levend dood zijn. Terwijl wij weten, er is één die gekomen is om zondaren te behouden. We leven hem toch niet voorbij. Want zonder hem in ons leven hebben wij geen toekomst. Zonder hem in ons leven zullen we zeker omkomen. Tenzij gij wederom geboren zult worden, ge zult het koninkrijk Gods niet zien. Tenzij de Heer Jezus in uw hart, in uw ziel komt wonen en uw leven gaat vernieuwen, zult u het koninkrijk Gods niet binnenkomen. Wij moeten gereinigd worden. En daar hebben we nu de Heer Jezus voor nodig. En deze 10 melaatsen, we kunnen van alles van ze denken en zeggen, maar ze waren verstandiger dan vele mensen nu. Want deze 10 melaatsen, ze gingen de goede kant uit. Ze gingen naar de Heer Jezus toe. En daarin zijn ze ons tot een voorbeeld. Jongens en meisjes, jullie moeten een nieuw hart hebben. Dat weet je toch? Dat betekent dat de Heere God in je hart komt wonen. Dat hij je hart gaat veranderen. Dat je hem leert liefhebben. En dat wil de Heer in je hart doen. Mag je om vragen? Nou, die 10 melaatse mannen, die gaan naar de Heer Jezus toe en dat moeten wij ook maar doen. We moeten maar van hem vragen, Heere, kom in mijn hart, in mijn ziel. Wel nu, deze 10 melaatse mannen, die gaan naar de Heer Jezus toe en ze herkenden hem. Ze wisten dat dit Jezus van Nazareth was. Hadden ze hem eerder gezien? Misschien wel, misschien niet. Misschien hadden ze het alleen van horen zeggen. Misschien hadden ze gehoord van anderen die over hem spraken. Dat ze op een afstand misschien dingen gezien en gehoord hebben. En nu hebben ze door. Hier komt de Heere Jezus aan. Met allemaal mensen om hem heen. En ook zijn discipelen zijn bij hem. En hij kan ons genezen van onze melaatsheid. En in hun grote nood vluchten ze tot de Heere Jezus. Maar ze mochten niet dichtbij komen. Want ze waren melaats. Is dat niet erg? Ze moesten op een afstand blijven staan. Ze stonden van verre. Wanneer jij tot de Heere bidt, dan hoef jij niet op een afstand te blijven staan. Dan mag jij je knieën buigen. En mag jij zeggen, Heere, wilt u bij mij zijn? Wilt u mij een nieuw hart geven? Dan mag je bidden. En dan belooft de Heer dat hij je nabij zal zijn. Deze melaatsen moesten op een afstand gaan staan. Maar vanuit een afstand riepen ze. En ze riepen zo hard ze konden. Jezus, Meester, ontferm u onzer. Vers 13 zegt, ze verhieven hun stem. Dus dat betekent, ze riepen zo hard ze konden. En dat is heel begrijpelijk. Want ze waren toch in nood. En ze wisten, deze kan ons reinigen van onze melaatsheid. En daarom riepen ze met hun vervormde, met hun heese stemmen. Jezus, Meester, ontferm u onzer. Ze staan van verre. Zou de Heere hen horen? Zou hij naar hen willen omzien? Wel nu, gemeente. Wij mogen elkaar wel eerst vragen of wij dat roepen kennen in ons leven. Dat roepen tot de enige die ons verlossen kan. Wanneer onze ogen open gaan voor de grote nood van onze ziel, dan gaan wij ook roepen, Jezus, Meester, ontferm u over mij. En dan schaamt u zich voor wat u gedaan hebt in uw leven, dat u hem zo lang hebt laten wachten. Dan weet u dat u eigenlijk naar recht, net als die Melaatsen, op een afstand moet staan. En dan moesten die Melaatsen zich ook eigenlijk schamen om hun ellendige vertoning. En zo durft u misschien ook niet zo dicht bij de Heere Jezus te komen. En u staat ook uit schaamte voor wat u gedaan hebt. En u wist dat het niet goed was, maar toch had u het gedaan. En nu hebt u er spijt van en nu roept u de Heere aan, maar u schaamt u diep. Maar toch roepen. Blijf toch maar roepen. En houd niet op. Roept hem aan in de dag der benauwdheid. En dat roepen om de Heere Jezus, dat moet nou werkelijkheid worden in ons leven. Om verlost te worden van onze ellende, moeten wij dit roepen leren kennen. Het is de Heilige Geest die uw ogen opent voor uw nood. Het is de Heilige Geest die u leert zien dat de Heere Jezus alleen uw lege harten kan vullen. Het is de Heilige Geest die u leert zien dat alleen de Heere Jezus uw vuile leven kan wassen en reinigen. Vraag naar de Heere, naar zijn sterkte. Dat deden deze ellendige Melaatsen ook. Dus ze riepen tot de Heere Jezus. Zou de Heere Jezus naar hen luisteren? En komen we op hun verlossing, de tweede gedachte van de preek. Zou de Heere Jezus naar hen luisteren? De Heere Jezus hoort hen. De Heere Jezus weet precies wie tot hem roepen. En de Heer is bewogen met zulke mensen. Hij weet dat ze geheel melaat zijn. Hij weet dat ze van verre staan. Hij weet dat ze zich schamen. Hij weet dat ze in grote nood zijn. En daar steken ze hun afgestompte armen omhoog. En met hun schreeuwende stemmen roepen ze om de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus is te midden van alle mogelijke mensen. Die staan om hem heen. En de discipelen staan om hem heen. Er staan veel mensen om hem heen. Maar dan horen we, dan lezen we die prachtige woorden. Hij zag hen. Vanuit de verte zag hij ze staan. Hij keerde zijn hoofd niet om toen ze eraan kwamen. Hij zei niet zoals andere mensen zeiden, dat zijn Melaatsen. Daar hebben we geen omgang mee. Nee, de Heere Jezus is juist bewogen met hen. En hij zag hen. En hier zien we de barmhartigheid van de Heere Jezus. Hij keert zijn hoofd om van de gezonde mensen die hem niet nodig hebben. En hij ziet juist om naar de ellendigen die van verre staan, die niet dichterbij durven komen. De zaligmaker ziet hen. Wat een heerlijk beeld. Wat een hoge priesterlijke bewogenheid. Wat een barmhartigheid straalt er van de Heere Jezus af. En wanneer hij hen ziet, dan is hun verlossing al dichtbij. Want zijn zien is om te behouden. Hij zag hen in al hun ellende. In werkelijkheid had hij hen al lang gezien. Want de Heere kent alle nood. Ook uw nood. Ook uw verdriet. Ook de leegte die er gekomen is in uw leven. De Heere ziet dat. Hij kent uw pijn, uw ziekte, uw verdriet, uw moeite, uw eenzaamheid. Hij is met medelijden bewogen. En hij ziet allen die uit de nood tot hem vluchten. We hebben het toch gezongen, nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn helper ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gade. Want de Heer Jezus ziet en hij hoort. Hij verlost. Maar zijn hulp kan wel komen op een andere wijze dan wij verwachten. Wanneer u verwacht, dit zal de Heer met mij doen om mij te helpen. Dan kan de Heer misschien wel op een heel andere manier doen. Dat de Heer u wijst op iets anders. Een weg die u op moet gaan. Iets waar hij u toe roept. De Heer helpt u, maar anders dan u denkt. De Heer verlost uit de diepste nood. Hij schenkt het hoogste geluk. Maar de wijze waarop kan heel erg verschillen. Maar werd er toch maar meer nood neergelegd voor de Heer, dan zouden er ook meer wonderen gebeuren. Dat zagen deze 10 melaatsen ook. Dat zouden zij ondervinden. Want de Heere Jezus zag hen niet alleen, maar hij gaf hen antwoord. Hij hoorde hen en hij zei in vers 17, gaat heen, vertoont u zelf aan de priesters. Nou, is dat niet vreemd? Ze hadden gehoopt dat de Heere hen op staande voet zou genezen. Ze hadden gehoopt dat de Heere Jezus naar hen toe ging en hen zou aanraken zoals bij die andere melaatsen. En dat de Heere Jezus zou zeggen, ik wil, word gereinigd. En dat ze onmiddellijk weg, alle melaatsheid weg zou zijn. En alles weer gezond zou zijn. Maar dat doet de Heere niet. Ze staan daar, op een afstand, roepen. En dan zegt de Heere Jezus alleen maar, gaat heen, vertoont u zelf aan de priesters. Terwijl ze nog steeds ziek waren. En waarom moesten ze nou naar de priesters gaan? Nou jongens en meisjes, als iemand van de melaatsheid toch genezen werd, dan moest ze eerst naar de priester toe. Die functioneerde dan ook een beetje als dokter. En die moest dan nagaan of die man echt gezond was. En in de wet had de Heer ook een middel gegeven. Dan moest de priester onderzoeken en dan moest iemand 7 dagen apart wonen in een tent. En dan ging ze weer onderzoeken en kon de priester zien of er verschil was. En dan kon hij zeggen, nou inderdaad, u bent gezond. En dat mocht de priester alleen doen. En nou zegt de Heer Jezus tegen deze melaatse mannen, terwijl ze daar staan en helemaal ziek zijn, ga maar naar de priester en laat jezelf daar maar zien. Moesten ze zo gaan? Moet je voorstellen, ze zo bij de priesters aankomen. Met al hun melaatsheid en al hun vreselijke etterende wonden. Als ze dan bij de priesters komen, dan zullen ze eerder een verklaring krijgen dat ze bezeten zijn. In plaats van een verklaring dat ze genezen zijn. En het volk zou hen met stenen bekogelen. Ze zouden uit de tempel gegooid worden. En ze zouden verweten worden hoe ze het ooit hebben aangedurfd als melaatsen jezelf zo te laten zien aan de priesters. Dus moesten ze zo naar de priesters? Dat kan toch niet? Maar nou is er een wonder. Ze gingen. Ze gingen. Dat is het wonder. Want er staat in vers 14 en het geschiedde terwijl zij heen gingen. Zij gingen. Ze gingen. Terwijl ze nog melaats waren. Hoe kon dat? Dat was nou de kracht van het geloof. Ze hoorden de stem van de Heere Jezus. En ze geloofden, hij kan ons beter maken. En op grond van zijn woord gingen ze. Ze vertrouwden op het woord van de Heere Jezus. En ze gehoorzaamden. En ze gingen. Dat was voor hen genoeg. En zo moest het ook voor hen genoeg zijn. Het woord van God alleen. Net als Petrus, het ook eens meegemaakt had, dat hij de hele nacht gevist had en niets gevangen had. En dat toen de Heere Jezus de volgende morgen vroeg tegen hem zei, werp uw net aan de andere zijde van het schip en u zult vangen. Terwijl Petrus daar de hele nacht gevist had. En Petrus zei, op uw woord zal ik het net uitwerpen. En hij had een enorme vangst. Of we denken aan Naaman de Syriër. Dat hij zich 7 maal gewassen heeft in de Jordaan. Dat moest hij doen. En Gehazi, de knecht van Elisa, kwam uit om namens Elisa en namens de God van Israël hem te zeggen, was u 7 maal in de Jordaan en u zult rein zijn. En toen werd Naaman boos en hij ging weg. Hij had de beroemde profeet niet eens gezien. Een knechtje moest naar hem toe gaan, hij een generaal. Hij wilde eerst niet gehoorzamen. Maar zijn knechten zeiden, doe het nou maar. Als iets moeilijks was, had u het gedaan. Het is heel eenvoudig, doe het maar. En toen op het woord van de God van Israël, heeft Naaman zich 7 keer gewassen in de Jordaan. En hij werd helemaal gezond. Hij deed het op het woord van God. En wat kreeg Abraham toen hij uit Ur der Chaldeeën moest vertrekken? Toch ook alleen een woord van God, een belofte van God. Hij wist niet wat er precies zou gebeuren. Hij wist niet waar hij terecht zou komen. Maar hij vertrouwde op het woord van God. Hij zag op het gebod en hij vertrouwde op de goddelijke belofte. En zo geeft de Heere ons ook beloften. De Heere zegt, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Of de Heere zegt, laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1, vers 18. En met zulke belofte woorden worden zondaren opgeroepen om tot deze zaligmaker te komen. Hoe groot onze zonden of onze melaatsheid ook is. Hij roept u. Want bij de Heer is volkomen verlossing. Daarom zingen we toch ook. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Nou, die 10 melaatsen, ze gingen op weg. Al strompelend. En ze zeiden tegen elkaar, we gaan naar de priester. En daar gingen ze. Terwijl ze allemaal ziek waren. Ze waren gehoorzaam aan het woord van Christus. En dan leeg hij dan, om terug te komen op Naaman de Syriër, toen hij genezen werd. Dan staat er, hij kreeg het vlees terug van een kleine jongen. Zijn huid, zijn lichaam. Was nieuw, hij was verjongd. Hij was jonger geworden in zijn hele uitstraling. Zo volkomen was hij genezen. En dat wonder voltrok zich ook aan deze 10 melaatsen, terwijl ze op weg gingen naar de priesters. Ze geloofden het woord van de Heer, al zagen ze er niets van. Ze gingen in gehoorzaamheid aan God en toen opeens keken ze. En al hun etterende wonden waren weg. En hun vingers waren weer aangegroeid. En hun voeten waren weer goed. En hun oren waren weer goed. Ze waren gezond. Hun huid was anders. Ze waren jonger geworden. Krachtig geworden. Gezond en sterk. Ze waren helemaal rein. En al konden ze echt naar de priester gaan. En dan zou de priester hen helemaal rein verklaren. Er hoefde verder geen week wachten of voor onderzoek. De priester zag het gelijk. U bent rein, u hebt geen melaatsheid. En ze konden weer terug naar hun vrouwen en naar hun kinderen en naar hun werk. Wat een blijdschap, wat een vreugde. Wat zullen ze elkaar omhelst hebben. Nooit meer hoeven ze te roepen, onrein, onrein. Jezus van Nazareth heeft ons gereinigd. En o, wat waren deze 10 melaatsen blij. Natuurlijk hadden ze grote blijdschap. Ze hebben daar staan te huppelen en jubelen. Ze hebben er met andere mensen over gesproken. En die begrepen niet waar ze het over hadden. Hoe dat allemaal kon. Maar deze 10 melaatsen, die waren zo blij. Die waren van de dood gered. Het was een goede zaak om blij te zijn. Ze waren blij, maar ze waren niet dankbaar. Want blijdschap is nog geen dankbaarheid. Want dankbaarheid eindigt niet in de weldaad, maar in de weldoener. Dankbaarheid eindigt niet in de gave, in de zegen, maar eindigt in God. Deze 9 mannen, die gingen gelijk naar huis. En ze vergaten de Heere Jezus. Ze waren blij met de gave, maar ze vergaten de gever. En zo mogen nadenken over dankbaarheid. Hun dankbaarheid. Nou, 9 van die mensen waren niet dankbaar. En hier zien we de oude zonde uit het paradijs. Adam en Eva wilden wel het paradijs van God, maar ze wilden niet de God van het paradijs. Ze wilden wel de gaven, maar niet de gever. En zo was het ook met deze 9 mannen. Maar ze hadden toch geloof gehad? Ze zijn toch op het geloof gegaan, jazeker. Ze geloofden het woord van de Heer Jezus en op zijn woord zijn ze gegaan. Maar dat geloof was niet meer dan een wondergeloof. Ze geloofden dat hij een wonder aan hen kon verrichten. Maar met een wondergeloof konden die 9 Maar laat ze wel naar de priester gaan om een verklaring dat ze gezond waren. Maar het was geen waar geloof. Ze hadden een wondergeloof. De apostel Paulus spreekt over het wondergeloof. Dat bergen zou kunnen verzetten. Maar de liefde niet had, de ware betrokkenheid op de Heere Jezus, als dat er niet is, zo ware u niets. Het ware geloof eindigt in de gever, in de Heere zelf. Want al had u eerst biddag gehouden en al was uw gebed verhoord, maar als het toch geen dankdag in uw leven wordt, en als u toch onveranderd verder leeft, dan zullen deze gebedsverhoringen en deze zegeningen straks nog tegen u getuigen, omdat de zegeningen en de gebedsverhoringen en de uitreddingen u niet tot God gebracht hebben. Die 9 mannen die niet terugkeren tot de Heere Jezus. Ze hadden God alleen maar nodig als een eerste hulp in nood. En dat was alles. Wat jammer. Wat vreselijk. Deze mensen waren zo dicht bij de zaligheid. Maar toch wilden ze de zaligmaker niet hebben. Ze kunnen de Heere Jezus wel missen wanneer ze uit de nood zijn. En misschien hebben ze later nog wel geroepen, kruis hem, kruis hem. Hoeveel mensen willen wel de gave, maar niet de gever? Hoeveel mensen zijn wel tijdelijk blij, maar niet dankbaar? En hoe is het met ons gemeente in ons leven? Hebt u nooit een wonder ervaren in uw leven? Hebt u nooit een gebedsverhoring gehad? Hebt u nooit de wonderlijke leiding van de Heer bemerkt in uw leven, dat u zomaar iets aangeboden kreeg, precies wanneer u het nodig had? nooit een uitredding gehad. Dat kunnen kinderen al meemaken. Jongens en meisjes kunnen al ergens om bidden. En dat ze beseffen, dat heeft de Heere mij gegeven. Heeft de Heere geen wonderen gedaan in dit afgelopen jaar? Elke dag eten en drinken en kleding. Elke dag overvloed. En de zegeningen daalden neer tot op deze dag toe. En alles was onverdiend. We hadden recht op niets. Iemand heeft eens gezegd, het is niet de vraag of al deze zegeningen waarmee we overladen worden wonderen zijn, maar het is de vraag of zij al wonderen voor ons geworden zijn. Want als al de zegeningen van het dagelijkse leven wonderen voor u worden, dan ziet u overal Gods goedheid, overal Gods trouw en Gods genade. Want wij hebben geen rechten. Niemand kan zeggen, ik verdien deze zegeningen. En toch krijgen we zoveel. Het zijn wonderen van genade. En u vraagt de Heere Jezus op de dankdag, wanneer die ene Samaritaan terugkwam en die 9 anderen waren er niet. Dan vraagt de Heere Jezus, waar zijn de 9? Er zijn toch 10 genezen? Maar 9 hadden geen waarachtig dankbaar hart. Er was maar 1 die werkelijk dankbaar was. Want danken, dat is toch moeilijk werk. Wij komen tekort in dankbaarheid. En wanneer we nou heel eerlijk zijn, moeten we op onszelf zien, dan moeten we toch zeggen, ik hoor bij die 9. Zijn we al tot die ontdekking gekomen. Zoveel ontvangen. En waar is de dank? En de Heere vraagt, waar zijn de 9? Want de Heer heeft goed geteld. Hij weet precies hoeveel er genezen waren. Hij weet precies waar hij zijn weldaden en zegeningen geeft. De Heere Jezus is de uitreddingen uit uw leven niet vergeten. De Heere Jezus is de wonderen niet vergeten. Al zijn de 9 hem wel vergeten. En eens zullen ze elkaar ontmoeten, die 9. En allen die bij hen horen. En de Heere Jezus. De weldoener, de gever. Ze zullen straks allemaal voor hem staan. In de dag der dagen. Op de laatste dag. En onze weldaden die wij ontvangen hebben, zijn geschreven in een gedenkboek. En dan zal de Heer aan u en mij vragen, wat hebt u met de weldaden gedaan? Want wij zijn door de zonde ook nog vergeetachtig geworden. Wij ontvangen zoveel. En we zien het niet eens. Van nature zijn we net als deze 9 vergeetachtigen. En het zou een groot wonder zijn als wij bij die ene zouden horen. Als wij tot besef zouden komen dat wij toch maar dankeloos zijn. En dat we zouden zeggen, Heere, leer mij danken. Ik ben in alles van u afhankelijk. En u komt mijn hart toe. U komt mijn leven toe. Het gaat mij niet om de zegeningen. Het gaat mij om u in het leven. Het gaat mij niet om gemakkelijk leven. Maar het gaat me om u. U in mijn leven. U staat ver boven allen. Boven geliefden, boven anderen. U heb ik nodig. Dat zou toch een groot wonder zijn als we zo bij die ene zouden mogen behoren. Hoe zijn wij onder de rijkdom van Gods langmoedigheid en goedertierenheid? Is ons hart vervuld met liefde tot God, omdat Hij zo goed voor ons is? Die ene kwam terug, door de liefde gedreven. En daar wacht de Heer op. Dat is liefde. Die ondanks moeite die er heus zijn in het leven, ondanks teleurstellingen die er zijn, die toch zeggen, misschien door de tranen heen, maar toch bent u goed, Heere. U hebt uzelf gegeven, ook voor mij. En ondanks mijn gemis, ondanks mijn moeite, draagt u mij door dit leven heen. En u weet te vertroosten. En u hebt er toch gezegd, ik zal u dragen al de dagen. Nou, dat doet u, Heere, ook bij mij. U bent goed. Dan wordt de liefde in ons hart opgewekt. Dat is niet gedwongen, dat is vrijwillig. Dat is de ware dankbaarheid. En dat is de belijdenis waar de Heer ons toe wil brengen. Ook op dankdag. Dat de Heere de eer en de lof en de aanbidding zou ontvangen. En wie zichzelf leert kennen, weet dat dankbaarheid is niet iets wat we onszelf kunnen aanleren. Met de lippen gaat er misschien nog een beetje. Maar met het hart, dat is een andere zaak. We hebben onszelf tegen in het bidden en onszelf tegen in het danken. En dan zijn we in alles van God afhankelijk. Heere, leer ons bidden en Heere, leer ons ook danken. Leer ons u te zien als onze zaligmaker. Wel nu, 10 melaatsen waren gereinigd. 9 vergaten terug te keren tot Christus. Maar die ene die terugkwam, die had ook wat vergeten. Hij was vergeten naar de priester te gaan. Hij was zo onder de indruk van de barmhartigheden van de God van Israël. Hij was zo ontdaan door de goedertierenheid van God, dat hij aan niemand anders dacht dan aan Christus. Hij wist, hij heeft mij verlost. Hem komt al mijn liefde toe. Hij ging liever naar die ene hoge priester met een hoofdletter, in plaats van naar al die andere priesters. En hij kwam terug en hij viel op het aangezicht voor de Heere Jezus. En hij verheerlijkte God met een grote stem. Deze melaatse kwam terug. En weet u, hij kreeg meer dan al die 9 anderen. Die 9 anderen kregen een gezond lichaam. Maar deze ene kreeg niet alleen een gezond lichaam. Zijn ziel werd ook gereinigd. Hij eindigde in de weldoener. Hij kreeg de genade van de Heere Jezus in zijn hart en in zijn ziel. Want hij kon niet meer verder zonder Christus. Hij kwam tot waarachtige bekering. Want die man heeft het beleefd. Het zijn de goedertierenheden Gods die u tot bekering leiden. En deze man kon het wonder niet op. En weet u wat daar nou achter zat? Dat was dit. Hij was een Samaritaan. Hij wist, ik heb er helemaal geen recht op dat ik door deze Joodse profeet gereinigd word. Ik hoor toch niet bij het volk van God. Ik ben toch geen uitverkorene. Ik heb toch geen beloften gekregen. Ik heb toch het woord van God niet ontvangen. Ik ben een vreemdeling. En nu ben ik zo rijk verlost, dat die 9 anderen verlost waren. Ja, dat kan ik wel begrijpen, dat zijn nog Joden. En die 9 anderen, die wisten dat ze Joden waren, dat ze kinderen van Abraham waren. En ze meenden dat ze rechten hadden, omdat ze kinderen van Abraham, kinderen van het volk Israël waren. Maar ze hadden nooit ingezien dat zij ook rechtelozen waren. En dat was de fout van deze 9 anderen. Ze waren geen rechtelozen geworden voor God. En dan kan het nooit dankdag worden. Je kunt alleen maar waarlijk danken wanneer je beseft, ik verdien het niet. Ik heb er geen recht op. Deze Samaritaan begreep het. En hij wierp zich neer in het stof aan de voeten van de Heere Jezus. Hij gaf God de eer. En dan komt de zondaar op zijn plaats. En dat is de zaligheid. Want die man die kreeg niet alleen gezondheid, maar alles. Hoe is het in ons leven? Hebt u al alles gekregen? Kent u al de Heere Jezus in uw leven? Hebt u genoeg aan de uitreddingen, de zegeningen? Of gaat het u om Christus zelf? Hebt u uzelf leren kennen als een rechteloze? Ach, besef toch, de Heer Jezus geeft alles. Hij geeft zichzelf. Hij geeft het eeuwige leven. En zo is deze Heer Jezus alles voor een allesmissend zondaar. En zo leert de Heilige Geest dat u Jezus nodig mag hebben. Dan wordt Hij uw blijdschap. Dan gaat u God verheerlijken om zijn goedertierenheid over zo een als u bent. En dat leert u alleen aan zijn voeten. Dat is de beste plaats. En dan zegt de Heere tegen hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Deze man is behouden. Hij is zalig. De zegeningen kan hij niet straks meenemen het graf in. Maar de zegenaar blijft hem altijd nabij, in leven en in sterven. De gever kunt u dan nooit meer kwijtraken. Als straks de tijdelijke weldaden wegvallen, dan blijft de weldoener. Want hij zal zijn volk nooit verlaten, nooit begeven. Wie in het stof voor hem ligt neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En wordt door hem gedragen al de dagen. En dat is de ware dankbaarheid. Dat wil zeggen, God danken vanuit het stof. Zie op deze Christus, die zichzelf geeft. Hij wilde voor zijn volk gekruisigd worden, ook voor deze rechteloze Samaritaan, ook voor alle andere rechtelozen, voor hen die zichzelf buiten moeten rekenen, voor hen die zichzelf moeten aanklagen: ik hoor er niet bij, ik heb het niet, ik mis alles, ik heb niets. Voor hen is de Heere de dood ingegaan. En tot hen roept de Heere: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. U die verlegen bent om de Heere Jezus, u hoeft niet bij hem vandaan te blijven. Christus heeft aan het kruis voor rechtelozen genade verdiend. En wanneer u op dat kruis ziet, dan is er reden om te danken. Ook al hebt u het misschien moeilijk in dit leven, wanneer u naar dat kruisoffer van Christus ziet, waarin hij zichzelf gegeven heeft voor u, dan kunt u danken. En dat zal u leiden tot eeuwig danken. Verlangt u daar wel eens naar? Om zonder zonde God te danken. Laten we daarom hier al beginnen te leren te danken als een rechteloze. Om God de eer te geven. Maar laat het toch niet zo zijn als met die 9 anderen, die nooit het danken geleerd hebben. Maar als we nooit het danken leren, dan zal er straks nooit een dankdag zijn. En dan zal het eeuwig te laat zijn. Daarom laten we nu maar bidden of de Heer ons dat ware danken wil leren. Of zoals eens iemand zei, dat we een biddag zullen hebben om een dankdag. Want dat biddend volk zal straks eeuwig danken. Amen. Zingen wij Psalm 138, vers 3. 138, vers 3. Zullen wij samen danken en bidden. Barmhartige Heere, we hebben over nagedacht hoe moeilijk het is om te bidden. Maar we moeten nu ook belijden dat het voor ons mensen nog moeilijker is om te danken. En daarom willen wij u vragen, Heere, leer ons bidden. Maar leer ons ook de ware dankbaarheid. En dat we niet maar met de lippen iets prevelen, maar dat we met het hart God gaan grootmaken. Dat wij ook gaan neervallen voor u. En dan vallen we neer op de grond, in het stof voor u. En dan wordt u groot gemaakt, om wie u bent. Niet eens zozeer om wat u geeft, maar om wie u bent. Want u bent gans begeerlijk, Heere Jezus. Al wat aan u is, is heerlijk. Heere God, leer ons op u te zien. Leer ons schoonheid in u te ontdekken. Leer ons te beseffen dat met u alles goed komt. Ook al gaan we nu misschien door een donker dal heen. Of ook al vraagt er misschien iemand zich af, waar kan ik nou nog voor danken? Omdat er zoveel nood in mijn leven gekomen is. Maar Heere, wanneer u met uw geest de tranen uit de ogen wist en doet zien op u, de koning in zijn schoonheid, dan wordt er gedankt om wie u bent. Heere, wil ons dat leren. En dat wij mogen beseffen en belijden dat beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. En dat wij het met Petrus belijden, Heere, tot wien zullen wij gaan? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat we met Paulus zeggen, het leven is mij Christus. Heere, leer ons zo te leven. Want dat is de ware dankbaarheid. Heere, wees u de naprediker op uw woord. Gedenk in ieder van ons in genade. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. En heb dank dat we deze dienst mochten houden. Doe genadig verzoening over alles wat niet was naar uw zin en mening. In spreken en in luisteren. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 67, het derde vers. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.